Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur van IIA. En naast mij zit Liane van Eerde, senior manager bij KPMG, maar hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijk onderwerp ook voor internal auditors. En dat doen we met Leen Papen, hoogleraar emeritus corporate governance aan Nijenrode, commissaris toezichthouder bij verschillende organisaties en ik denk voor de meeste luisteraars een bekende ook op het gebied van internal auditing. Welkom Leen, fijn dat je er bent.
Dank Peter, zeer vereerd.
Liane, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Zeker, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Mensen noemen jou ook wel eens een opinist of een activist. Waar zet jij je voor in?
Dank Liane, ja dat is inderdaad hetgeen wat mij wel eens naar het hoofd wordt geslingerd. Ik denk ook dat het wel waar is. Dus ik probeer ook actief te zijn op LinkedIn. En de reden waarom ik dat doe is omdat ik ooit het boekje las van Julien Benda, Het Verraad van de Intellectuelen. En dat is bijna 100 jaar oud. En daarin beschreef hij wat er gebeurde toen, opkomend fascisme, antisemitisme. En zijn verwijt was aan de intellectuelen, de klerken, vertaald als intellectuelen, dat ze te weinig van zich lieten horen en ook meegingen met de stroom. En toen ik dat boekje las, toen dacht ik verhip, dat gaat niet over bijna 100 jaar geleden. Dit is ook wat er nu gebeurt. En dat was ook een moment waarop ik dacht, ja, ik wil niet dat mijn kleinkinderen of kinderen ooit zeggen, papa, opa, waarom heb jij je mond niet opengetrokken? Dus sindsdien ben ik wat actiever geworden in het opinierende deel. En nou, sommigen waarderen dat en uiteraard sommigen ook niet. Maar goed, dat is nou eenmaal op het moment dat je je uitspreekt, dan krijg je ook weerwoord en dat is ook uitstekend. Dus dat is waarom ik het ook leuk vind en ook actief doe. En dat gaat dan over een breed scala aan onderwerpen. Ja.
Ja, en wat zijn dat zoal voor onderwerpen?
Nou, in ieder geval ook wel weer. Ik zeg altijd, ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid. En ook tegen, om de pot heen draaien. Dus ik neem dan wel ook bedrijven of mensen de maat, vind er wat van. En dat heeft toch heel snel te maken met toch maatschappelijk relevante thema's. Of het nou gaat over stikstof, of het gaat over wat bedrijven doen in de economie. Dus alles waar toch het maatschappelijk welzijn in zekere zin mee gediend is. Dus ja, je doet toch je best, zeg ik dan wel eens, niet voor mezelf. Want ik ben inmiddels op een leeftijd dat niet meer hoeft. Maar voor de kinderen en de kleinkinderen om die wereld een beetje beter rechtvaardiger te maken dan die is.
Dankjewel. Is dat altijd zo geweest of is dat in de laatste jaren versterkt?
Dat is een goede vraag. Dus ik denk dat mijn denken wel veranderd is. Ja, dat denk ik wel. Sommigen noemen mij nu inmiddels links. Ik zeg, ik heb mijn hele leven lang op de VVD gestemd. Op één keer na, dat was de laatste keer. Pieter Kouwenberg, die me interviewde vanuit het FD in het kader van mijn afscheid op 8 december... Die zei, alleen sinds wanneer ben jij geradicaliseerd? En toen moest ik smakelijk lachen. Ik vind dat zelf niet. Hè. Dan zeg ik, hoe kan het zijn dat als je voor rechtvaardigheid bent, dat radicaal heet? Maar dat is dan kennelijk zijn perspectief. Maar nogmaals, ik denk dat het wel veranderd is in de loop van de jaren. Ja.
Ja. En je pleit voor een maatschappelijke zorgplicht. Kan je dat iets uiteenzetten?
Ja, dank. Ja, maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven, dat is een pleidooi wat ik houd. Omdat ik daarmee hoop dat het gesprek in de bestuurskamer en ook in het toezicht erop bij commissarissen wat verandert. Dus op het moment dat je als bedrijf niet alleen streeft naar winst en omzet, maar ook meekrijgt dat je een maatschappelijke zorgplicht hebt, dan denk ik dat het gesprek zou kunnen beïnvloeden. En zoals Feike Siebesma bij zijn afscheid als CEO van DSM zei, ja, als je als bedrijf geen bijdrage levert aan de maatschappij, dan moet je jezelf de vraag stellen of jij wel bestaansrecht hebt. En dat vond ik ook wel een dappere uitspraak en ook wel een mooie. En nou ja, dat helpt mij dan weer om dat als voorbeeld te gebruiken, om te streven naar het idee om maatschappelijke zorgplicht ook aan bedrijven ook op te leggen. He, dus niet alleen aan de overheid, maar zeker ook aan bedrijven.
En Leen, je noemt in je reden zelfs 10 redenen om aan die maatschappelijke zorgplicht te voldoen. Kun je daar nog een paar belangrijke uitputten?
Zeker. Kijk, het begint met het recht. Hè. Dus heel veel mensen zeggen ja, dat moet je niet in de wet op willen nemen. Eén, het is een open norm. En zeg ik, nou, die staat er al 100 jaar in de wet. Redelijkheid en billijkheid. Goed huisvader, huismoeder. Dus in die zin zijn we wel gewend met open normen om te gaan. En we hebben de neiging om heel veel in wetten te willen nou, plat staan, zeer gedetailleerd in te regelen. En dat is meestal niet de oplossing, maar juist het probleem. Dus het recht, meneer Scholten zei dat zo mooi. Nee, datgene wat er gebeurt, dat moet je niet alleen uit het recht halen. Daar is ook meer. Noem het ethiek, noem het moraal. Dus dat is een belangrijke overweging. Om die maatschappelijke zorgplicht ook te willen. Ook als je kijkt naar datgene wat er in internationaal gebeurt, hè, via OESO guidelines, via business principles van de UN, dan zie je daar in feite ook al lang een oproep terug om je maatschappelijk verantwoord te gedragen. En nou ja, 10 redenen. Ik heb er 10 proberen te bedenken. Ik denk, nou, wie kan er dan nog tegen zijn? En dat gaat ook van mensen die spiritueel, religieus zijn, blijken ook andere afwegingen te maken, ook meer oog te hebben voor de samenleving. Nou ja, de filosofen vonden er wat van. Hè? Dus altijd de eeuwige zoektocht naar wat is het goede leven en op welke manier richt je dat dan in? Nou, dus kortom, uiteindelijk kwam ik tot 10. Ik vond dat, nou ja, niet de 10 geboden, die vergelijking wil ik daar niet maken. Maar toch wel een overtuigend aantal om daarmee hopelijk ook iedereen mee te kunnen nemen in waarom dit toch een goed idee zou zijn.
En de internal auditors ook? Of vanzelfsprekend wellicht?
Ja, vanzelfsprekend. Dus de internal auditors hebben natuurlijk een hele belangrijke rol in ondernemingen en organisaties om ook bij te dragen aan, nou ja, de continuïteit, aan het doen van de goede dingen, de tonen, de top, hoe je het ook wil noemen. En daarmee eigenlijk ook, ik zou bijna willen zeggen, op het rechte pad houden van. Hè? Dus als de top al wat zou vergeten op de punten die belangrijk zijn, dan hoop je dat een internal auditor daar ook degene is die nou even roept, wacht even, was dit nou wel de bedoeling? En dat is veel gevraagd, maar dat gaat dus ook wat verder dan, doen we de dingen die we doen, doen we die goed? Maar dat moet ook een antwoord geven op de vraag, doen we überhaupt de goede dingen? Dus ik persoonlijk vind ook dat internal auditors daar een hele belangrijke rol in hebben. En ik vind er ook overigens wel dat ze die rol nog wat nadrukkelijker en beter zouden kunnen invullen. Maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben.
Ja, want die rol, we hebben veelal toetsen operational auditors aan normen, wetten. Is het compliance gezien op orde? Maar je geeft aan, van, ja, dit gaat over meer dan wetten. Of misschien wel juist niet de dingen die in de wet staan. Het gaat over ethiek, dat soort dingen. Toch een rol voor de internal auditor?
Ja, dat is dat dogma van we moeten toetsen aan normen. Daar wil ik altijd vanaf. Dus ik ben. En nogmaals, een maatschappelijke zorgplicht is ook een norm. Maar dat is een open norm. En dan komen auditors natuurlijk altijd, ja, maar wacht even. Niet alleen auditors trouwens, ook bedrijven zelf. Hè, die zeggen, ja, dat is zo ingewikkeld. Ja, gefeliciteerd. Daarom word je ook goed betaald, hè, zeg ik dan. Dus de afwegingen van alle belangen, van alle stakeholders, is natuurlijk per definitie een ingewikkelde. En een zorgplicht is natuurlijk een weliswaar een norm, maar inderdaad open, waar je met elkaar het gesprek aan moet gaan om te eiken wat dat dan is en hoe je dat dan doet. En dat dan voor een auditor ook wat ingewikkelder is, omdat je niet even een maatlatje hebt waarvan je kan zeggen, dit is wel goed en dit is niet goed. Ja, jongens, so be it. Jullie zijn goed opgeleid. En op die schaal van zwart tot wit zit heel veel grijs. Dus ik snap dat het ingewikkeld is. Maar dat je even makkelijk objectieve normen kan bedenken over wat dat is. Nou ja, ik kan wel zeggen wanneer het fout is. Dat kan ik nog wel benoemen. Of dat nou corruptie is, fraude of kinderarbeid. Nou, dat is dan misschien makkelijk. Maar daar zitten natuurlijk heel veel grijstinten. Ja.
Je zei net ook dat het verankeren in wetten misschien wel juist het probleem is. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik refereer altijd aan complexiteitstheorie. Dus meer regels leidt uiteindelijk tot meer gaten. Dus we denken dat we met regels alles kunnen afvangen. En het antwoord is nee, je krijgt juist meer gaten. En als je meer gaten krijgt, zullen er dus ook meer dingen misgaan. En als er meer dingen misgaan, dan roept de politiek, dat was niet de bedoeling. En misschien ook niet alleen de politiek, maar ook de top. En dan komen er weer nieuwe regeltjes. Dus het is een vicieuze cirkel waarin de problemen eerder groter worden dan kleiner. En als complexiteit toeneemt, gebeuren er ook meer ongelukken. Dus een van de verwijten die ik ook vaak krijg als ik roep maatschappelijke zorgplicht, ja, maar alleen wacht even, ja, was toch voor minder regels? En wat je nu doet, ja, je voegt erin toe. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar dit is een regel van hogere orde. En op het moment dat je die maatschappelijke zorgplicht in het leven zou roepen, kun je een ongelofelijke bak detailregels het raam uitkieperen. Die heb je namelijk niet meer nodig. Want dan moet je wel elke keer zelf die afweging maken. Maar je hoeft niet aan een ongelofelijke riedel aan gedetailleerde regels te voldoen. Want je moet zelf elke keer even nadenken. Dus daarmee probeer ik ook minder regels te creëren. Maar alweer, nou, dan moet je wel afgewogen nadenken over hoe je die zorgplicht dan invult.
En de nieuwe Corporate Governance Code, helpt die je bij die maatschappelijke zorgplicht? Of helpt die ondernemers daarbij?
Nou, het antwoord daarop is een nee. Dus die Corporate Governance Code was eigenlijk de herziening die we nu in december 2022 hebben gezien, was eigenlijk zwaar teleurstellend. En het bijzondere was dat de voorzitter, Pauline van der Meer-Moor, de voorzitter van de commissie die die code heeft herzien, eigenlijk ook zelf ook zwaar gefrustreerd en teleurgesteld was. Zodanig dat ze dat ook publiekelijk heeft verteld in een interview in het FD, in NRC. En ze heeft dat ook bij de aankondiging van de code, heeft ze dat ook nog een keer publiekelijk laten merken. En toen wij vanuit Nijenrode, ik sprak er een keer in mei vorig jaar, en toen zei ik, ja, Paulien, die code loopt natuurlijk, die wordt links en rechts bijgerend door Europese regelgeving, dus dit schiet niet op. En toen zei Paulien, nou ja, alleen, willen jullie ook vooral goed commentaar leveren? Want de boodschap was, ik zit met een commissie en daar zitten ook partijen in die een hoop dingen niet willen. En dus ben ik gebaat met strikt commentaar, zodanig dat ik hopelijk mensen kan overtuigen. Dat is niet helemaal gelukt, of helemaal, nou, helemaal niet, dat klinkt weer zo zwaar, maar niet helemaal. En ja, nu is er dus zelfs nog geen nieuwe commissie benoemd. Hè? Ja. Dus dat zegt ook al iets. Dus die code is in feite al achterhaald voordat de inkt droog was. Ja.
Nu zijn wij als internal auditors best blij met de nieuwe zaken rondom de internal audit functie zoals die opgenomen zijn. Dat mooi in aansluiting met het IPPF, de beroepsnormen die wij hebben. Ja. Maar wat zijn de dingen die jij mist, waar je net op wees?
Nou ja, dat is toch, als je nadenkt over, pak even dat perspectief van maatschappelijke zorgplicht. Dus daar staat lange termijn waardecreatie in de code. En dat is dan nu voorzien van het woord duurzame lange termijn waardecreatie. Zeg ik, nou, dat is mooi. Eén, duurzame is niet gedefinieerd. Twee, lange termijn is niet gedefinieerd. Drie, waarde is niet gedefinieerd. Nou kan ik zeggen, ja, maar vanuit die maatschappelijke zorgplicht is dat fijn, hè? Want dan kun je het zelf invullen. Maar goed, had er dan even zoiets bijgezet, hè, dat dat dan ook moet dienen voor het maatschappelijk welzijn van ons allen. En dat staat er dan weer net niet bij. Dus ja, je kan zeggen, het is wel een klein beetje progressie met het woord duurzaam, maar dat is toch minimaal. En als je nu kijkt naar de Corporate Sustainability Reporting Directive die vanuit Europa op ons afkomt, ja, dan gaat die vele malen verder dan die code. Dus die code, ja, net wat ik zeg, die is binnen no time achterhaald. Want die CSRD is er nu. Over 2024 moeten beursfondsen daarover rapporteren. Nou ja, dan hoef je niet meer in die code te kijken. Want die CSRD die gaat vele malen verder dan de code. Dus ja, is er nog toekomst voor de code? Dat is een vraag die wordt gesteld. Mijn collega Jeroen Veldman zegt altijd, ja, het zou toch wenselijk zijn dat er een plek blijft waar je dat debat kunt voeren met alle partijen die ertoe doen. De schragende partijen, zoals dat zo mooi heet. En als je dat niet meer hebt, ja, dan wat dan? Dus ik vind ook wel dat het er zou horen. Maar nou ja, ik ben een beetje bezorgd dat de code zijn langste leven heeft gehad.
Ja, Omdat het begin van de code eigenlijk ook een soort best practices waren, waar je mogelijk niet aan kon voldoen, maar wel naar zou kunnen streven. En dat dat dus eigenlijk de toekomst van de governance was. En nu zeg je, ja, eigenlijk is de wetgeving al verder dan de code, hoor. In ieder geval op sommige punten.
Ja, dat is het. Dus de code wordt gewoon voorbijgerend door een paar ontwikkelingen. Ja. En ook in Nederland lag natuurlijk onlangs een wetvoorstel op tafel in de Tweede Kamer besproken over maatschappelijke zorgplicht. En ja, het bijzondere was, dan komt Peter Wedowski, de CEO van Boskalis, en die komt dan publiekelijk in de krant vertellen, nou nee, maar ik kan in de gevangenis eindigen. En als deze wet er komt, dan ga ik misschien wel weg uit Nederland. Nou, dat vind ik een bangmakerij die nergens op slaat. Want mijn vraag is altijd, kunt u even één bestuurder benoemen die ooit in Nederland in de gevangenis is terechtgekomen? En het antwoord is natuurlijk nee, die is er niet. En daarna kwam mevrouw Ingrid Thijssen als voorzitter van VNO-NCW met hetzelfde verhaal. En dat is nou weer een van die schragende partijen, de werkgevers, die dan met dit soort signalen afkomen. Nou, ik heb daar weinig begrip voor en ook weinig waardering. Dus openierend, Lianne, dan zeg ik, jongens, kom op. Dit is gewoon over de top, dit slaat nergens op. Dus dat mensen zeggen, ja, wacht even op Europa, hè, vanuit een level playing field. Nou, oké, okay, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar er is in ieder geval gelukkig een trend om die maatschappelijke zorgplicht toch wel weer op andere manieren ook in te vullen. Waarbij ook de CSRD wel weer eigenlijk, vind ik zelf, te gedetailleerd is en ook te veelomvattend. En daarmee ook weer iets te instrumenteel dreigt te worden.
Ja, het is een tussenweg natuurlijk, hè, want nou, er staan in de Corporate Governance Code mooie termen. Lange termijn waardecreatie, duurzaamheid, inclusie. Ja. Maar dat zien we ook bij veel bedrijven. Dat zij in hun value statement hele mooie values opnemen. Hoe ver moet je gaan? Want nou, het is het CSRD en dan een open norm met eigen invulling. Hoe geef je daar...
Nou, dank Diana voor die vraag. Want een van de 10 redenen waarom ik voor die maatschappelijke zorgplicht was, heb ik gebaseerd op datgene wat bedrijven zelf vertellen in hun core values. Dus ik heb alle 75, maar de grotere fondsen dan, ik kon er 2 niet vinden. Van 73 fondsen heb ik dus hun core values opgezocht. Wat vinden jullie nou zelf? En daar heb ik een workcloud van gemaakt en die heb ik ook gepresenteerd. Nou, daar staan allemaal dingen in. Corporate social responsibility, integrity, respect. Nou, allemaal hele fantastisch mooie woorden. En dan is natuurlijk de vraag, oké, okay, als dit nou je core values zijn, hè, die als het ware diep verankerd zijn in wat je doet, ja, dan neem ik aan dat je daar ook invulling aan geeft, dat je dat ook doet. Want waarom kom je anders met 3 tot 4 core values? En dan heb ik in mijn verhaal ook een paar voorbeelden gegeven van bedrijven die dat niet doen. En dus als voorbeeld, altijd weer vervelend voor Shell, maar ik noem het dan toch maar even. Veiligheid is het belangrijkste wat Shell heeft. Dat vinden ze onvoorstelbaar belangrijk. En by the way, ik heb voor Shell wat opdrachten gedaan, dus ik weet ook dat dat zo is. En niet bellen achter het stuur, de leuning van de trap vasthouden. Het zijn ook allemaal details, maakt niet uit. Ja. Het eerste onderwerp op welke agenda is veiligheid. En dan is mijn vraag, geldt dat dan niet voor de Groningers? En dan is dat dus in mijn ogen iets wat je ongelooflijk belangrijk vindt, maar dan kennelijk in je omgang met de buitenwereld, met in dit geval Groningers, dan is dat kennelijk niet zo. Nou, de vraag stellen is en wellicht beantwoorden. Ik snap dat het ook ingewikkelde afwegingen zijn die je dan als bedrijf moet maken. Maar dus live up to your values is nou mijn oproep, want ja, al die woorden die jullie benoemen zijn heel mooi. Dus zo, doe wat je zegt, zeg ik dan.
Ja. Hey, Leen, en misschien is dat ook een opstapje van verklaar wat je, of doe wat je zegt. En een van de dingen die ook niet in de code is gekomen, is de verklaring omtrent risicobeheersing. Ja. Dat heeft ook iets te maken met aantoonbaar maken wat je zegt. Ja. Of aantoonbaar maken dat je beheerst ook wat je nastreeft. Hoe kijk jij naar het ontbreken van de FOR? Overigens hoorde ik vanmorgen dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, ingediend door D66, over een FOR is aangenomen. Ja. Dus er komt iets van een wettelijke grondslag nu ook voor. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, in ieder geval mooi dat dat gebeurd is in de Tweede Kamer. Ik ben dus ernstig voor de verklaring omtrent risicobeheersing. Kun je weer zeggen, ja, weer regels, hè? Alleen, hoe zit dat dan? Nou ja, goed, dat is wel weer hoe je dat dan omschrijft. Hè? Dus het idee dat je als bedrijf uitspreekt over de wijze waarop je in controle bent, je risico's beheerst en wat je daaraan doet, vind ik een uitstekend idee. En nogmaals, je kunt spreken over de mate van detail. De reden waarom dat natuurlijk niet in de code is terechtgekomen, ik denk dat ik het wel kan invullen, dat heeft toch weer te maken met, oh jee, aansprakelijkheid en risico's en oh, dat is een risico in zichzelf. En ik zeg altijd, dat is natuurlijk wel waar, maar in de wet staat nogmaals al 100 jaar naar redelijkheid en billijkheid. Dus als jij naar eer en geweten je best hebt gedaan en ook op een nette manier uitlegt wat je doet en waarom je die keuzes hebt gemaakt, ja, dan is die redelijkheid en billijkheid een zekere borg om te voorkomen dat je te snel wordt aangesproken. En ik zeg het ook nog een keer, op het moment dat je ergens aandacht aan geeft, wordt dat er groter van. Dus aandacht geven aan hoe proberen wij de risico's zo goed mogelijk te managen, betekent dat je dus ook wat gaat doen. En dat zal er hopelijk toe leiden dat het beter wordt. Nou, hier spelen internal auditors natuurlijk ook weer een belangrijke rol. Want die kunnen daar natuurlijk over meedenken, over hoe dat moet. Die kunnen er ook wat van vinden in termen van, is het goed genoeg, ja of nee? En dat gebeurt ook overigens natuurlijk in heel veel bedrijven. Dus het gebeurt al. En dan is mijn vraag, oké, als je dat dan doet, waarom durf je dat dan niet op te schrijven, hoe je het doet en wat het resultaat daarvan is? En ik ben toezichthouder. En in de pensioenwereld, ik zit onder andere bij het pensioenfonds ING. Nou, daar ligt morgenochtend ter tafel een besluit over ons in control statement. En datgene wat daarin staat. En ik kan je verzekeren, dat is meer dan alleen maar vertellen dat het jaarverslag klopt.
Maar verklaren of beschrijven wat je doet, hè, dat is één. Maar verklaren dat het in controle is, is misschien wel een tweede. Of ik denk, is een tweede. En jij geeft zelfs ook, hè, in verschillende artikelen aan, van we moeten oppassen met de manier waarop wij naar beheersing kijken. Want die kan wel eens verouderd zijn in de dynamische, complexe omgeving waarin we zitten.
Ja.
En het komt ook, begeleid Wouter Kolk bijvoorbeeld, ja, bij zijn promotie naar participatory control systems. Dus het lijkt ook wel heel lastig om te verklaren dat je in control bent.
Nou, dat is ook zo. Hè. Dus ik zei vroeger ook, ja, eigenlijk kun je dat alleen maar met terugwerkende kracht vaststellen. Hè. Dus ik kijk naar het afgelopen jaar en nou ja, oké, dan zijn geen grote rampen gebeurd en dus waren we in control. Dus het prospectieve garantie naar morgen is er niet. Dus ik zei ook altijd op het moment dat mij werd gevraagd om een handtekening te zetten onder de vraag, wilt u vertellen dat het voor de komende 12 jaar op orde is en dat de continuïteit gediend is? Ja, dan zei ik, dat wil ik liever niet. Om de dood eenvoudige reden dat garanties in het leven niet bestaan. Dus op het moment dat COVID langskomt of de oorlog in de Oekraïne gebeurt, ja, weet je, dat wisten we echt niet. Dat doet zich voor. Ja, dat er een kans is dat zich zoiets voordoet, is waar. Maar dat kan een zodanige impact hebben dat daarmee natuurlijk je bedrijf niet meer continuïteit kan aanstreven, omdat dat gewoon nou helemaal niet werkt. Dus dat is mijn bezwaar tegen een vooruitziende blik. En ook daar is natuurlijk weer het risico dat je het te instrumenteel, te gedetailleerd gaat invullen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dus Simons, wat de meeste internal auditors wel kennen, met zijn levers of control, zei ja, je hebt natuurlijk de boundary, de belief systems en de diagnostic control systems. En zei hij, je hebt de interactive control systems. En dat werk wat we nu doen met promovendus Wouter Kolk, dat probeert eigenlijk datgene wat Simons, we zeggen wel eens, hij heeft wel de klok horen luiden, maar hij wist niet precies waar de klepel hing. Dus het invullen van dat interactive control deel, wat een antwoord geeft op de vraag, doen we de goede dingen, vanuit de strategische onzekerheden die er altijd zijn, dan zeggen we, nou, dat betekent dat je als bedrijf moet innoveren, moet leren. En als je wil leren en innoveren, moet je ook vooral goed samenwerken. En dat veronderstelt ook dat daar in een bedrijf het nodig aan wordt gedaan. Dus in dat participatieve, en dat met elkaar komen tot wat gebeurt er hier en hoe moeten we ons daarop aanpassen. Dat is het onderzoek waar dan Wouter mee bezig is.
Ja, en hoe kunnen bedrijven daar een voordeel mee doen?
Nou, wij hopen dus dat we ook kunnen aantonen dat dat participatieve controlesysteem, wat de waarde daarvan is. Hè. Dat betekent dat je een veilige werkcultuur ook creëert. Dat mensen willen samenwerken, dat ze kunnen leren, dat fouten maken mag. Hè. Dat zeggen veel bedrijven. Maar ja, away, op het moment dat het gebeurt, dan heb je klap op de kop. Het is ook vaak zo dat informatie in bedrijven niet voor iedereen toegankelijk is. Dus het delen van informatie, het met elkaar het gesprek kan kunnen gaan, het voorkomen van silo's. Hè. Dus ik ben ook altijd een vurig tegenstander van het freelance model. Omdat dat silo's creëert.
Nou
ja, ja. Een vurig tegenstander van het freelance model, Peter, ik herhaal het. Omdat dat silo's creëert en mensen niet meer willen samenwerken. Dus je ziet in veel bedrijven dan een discussie over, ja, dit is eerste, dit is tweede, dit is derde lijn. En dat is een metafoor voor het gebrek aan met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. En dat participatieve controlesysteem waar wij het dan over hebben, moet juist dat proberen te bevorderen. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten. Dus delen, spreken. Dus kijk naar ASML. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. 2000 toeleveranciers die in een ecosysteem heel veel met elkaar delen. Want ja, weet je, al die componenten moeten op elkaar afgestemd toch in die assemblagehal van ASML tot een werkende machine leiden. Nou, dan moet je goed samenwerken, dan moet je goed leren en dan moet je veel innoveren. En dat is ook van ongelooflijk belang voor de continuïteit van de onderneming. En dus, internal auditors, ik vind dat jullie daar beter op moeten letten. Omdat datgene wat we vaak doen als internal auditors, het in stand houden van het bestaande is. En het in stand houden van het bestaande is geen garantie dat het morgen nog goed komt. En dat betekent ook wel weer dat je als auditor ook ja, in een ander terrein begeeft qua kennis en qua kunde. Maar ik vind dat dat belangrijk is.
Eigenlijk als ik je zo hoor spreek, gaat het voornamelijk over verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid. Ja. Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Interessant. Als wij hier meer van willen weten, kan je nog misschien als laatste vraag één tip geven van een boek of een film, een artikel die we tot ons kunnen nemen?
Ja, dankjewel, Diana. Leuke vraag. Dus één, ik zou zeggen, kijk op de Netflix naar een paar documentaire films. Documentaires en films. Eén gaat Downfall over Boeing. De ander is Dark Waters van Dupont de Nemours. Interessante film en een interessante documentaire over wat er mis kan gaan in een bedrijf. En het andere is, lees dat artikel van Wouter Kolk in het MAP. Hè. Dus daar staan een paar ideeën in die jullie ook allemaal je eigen kunnen maken. En lees mijn afscheidsreden.
Leen, ontzettend bedankt. Hele waardevolle dingen, denk ik. Je opende ook al een deur naar een van de andere podcasts waar we het gaan hebben over psychologische veiligheid. Ja. Ik denk een heel belangrijke factor voor het delen van kennis. Het open met elkaar dingen bespreken. Ik hoop ook dat het freelance model, moet ik toch natuurlijk
mag
iets
ik daar nog één opmerking aan toevoegen? met dank aan Diana over dat verantwoordelijkheid nemen. Dus ik zeg, leiderschap is 5 V's. Visie, veiligheid, verbinding, of vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid nemen. En die eerste 4 zijn ongelooflijk belangrijk. Anders nemen mensen namelijk geen verantwoordelijkheid meer voor datgene wat in een bedrijf gebeurt. En dan denken ze, als het misgaat, jammer dan, dat was niet mijn verantwoordelijkheid. Dus ik kom uit het leger. Je hebt als team een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de opdracht. En dat veronderstelt dat je die 4 V's wel op een goede manier invult. Anders willen mensen die verantwoordelijkheid niet nemen. Nee. Dus dank je wel voor dat woord. Echt waar, dat is key in datgene wat er uiteindelijk moet gebeuren. Excuus Peter, maar die wilde ik er nog even aan toevoegen.
Helemaal goed. Leen, we gaan afsluiten. Ontzettend bedankt. Ben je benieuwd naar een andere podcast? Beluister ze via de website van het IEA. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Dat moet denk ik via de muis.